Efeze hoofdstuk 6, vers 13 tot 17. En we pakken vandaag, staan we stil bij vers 16. We zijn bezig met een korte studie over de wapenrusting van God. En vandaag het schild van geloof. Het schild van geloof. En we lezen vanaf 13 tot 17. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord God. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u vandaag meenemen naar vers 16 inderdaad, laten we het nog één keer lezen, dat we vandaag inderdaad ook stilstaan bij, neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Wel, God heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om stand te houden. Ons ontbreekt niets. Alle genade is aanwezig. Alles wat wij nodig hebben om godsvruchtig te leven in deze wereld, in dit leven, is door de Heer Jezus Christus verworven met zijn rechtvaardig en volmaakte leven en zijn kruisdood. God heeft ons alles gegeven en nou meer in de context hier, zoals we lezen in vers 12, om stand te houden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Eigenlijk heel kort, God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om stand te houden tegen Satan en zijn horde demonen die ons proberen te verleiden. Als we dat zeggen, en het sluit wel een beetje aan, een beetje, ik weet niet of ik nog veel nieuws zeg na de dienst van vanochtend, de voordienst. Maar als we dat zo zeggen, dat God alles gegeven heeft, dan heeft het ook heel veel praktische gevolgen voor ons geloofsleven. Dan heeft het heel veel praktische uitwerkingen in het dagelijks leven van ons. Als wij stellen dat de wapenrusting van God genoegzaam is, en dat is het, dan moeten we ons leven in de loep en onder de loep nemen. Want er zijn namelijk heel veel zaken in ons leven, zowel in ons gewone dagelijks leven als in ons geloofsleven, die we doen uit routine. En gelukkig maar. Als we onze veters 's ochtends binden, dan hoeven we daar niet bewust bij na te denken. Ik heb het u al eerder gezegd, als we in de auto gaan zitten of naar de auto toe lopen, dan hebben wij die sleutel in onze hand of tegenwoordig zelfs een kaartje. Dan vragen we ons niet af wat we daarmee moeten doen. Het meeste wat we aanleren, leren wij op basis van routine. En daar zit een enorme zegen in. Maar als het gaat over de geestelijke strijd waarin we verwikkeld zijn, hebben we niet altijd de juiste routinematigheden opgebouwd. Dan werkt het tegen ons. Vaak zijn we ons niet bewust dat wij in een geestelijke strijd beland zijn. Ik bedoel, het is voor iedereen was het een nieuw fenomeen voor het, op het moment dat we wederom geboren werden door Gods geest. Een nieuw fenomeen, we belanden in één keer in een team waar we een grote tegenstander hebben. Satan. Compleet nieuw. Dus bent u recentelijk tot wedergeboorte gekomen, welkom in het team. U bent direct een soldaat van de Heer Jezus Christus geworden in deze context althans. Misschien wel door deze predikingen heen bent u eigenlijk voor het eerst misschien bewust geworden dat er een geestelijke strijd is. Oh, de meesten kennen de wapenuitrusting, dus er zal er misschien eens een keer wat over gelezen hebben. Maar misschien zijn er zelfs wel mensen die pas nu zien dat er een aanval op ons gericht is. Maar misschien bent u nog in de positie dat u inderdaad nog niet de wapenuitrusting hebt opgepakt. Misschien denkt u wel dat u buiten schot blijft. Dat u denkt, nou wel, deze strijd en deze wapenuitrusting is alleen maar voor een bepaald kaliber volwassen gelovigen. Misschien alleen maar voor de oudste. Mogelijk dat een aantal van u hier zit en de strijd ervaart, maar op zoek is naar wapens, maar zoekt in de verkeerde plaats. Ik hoop trouwens door de prediking heen dat u af en toe wat wakker geschud bent van de geestelijke strijd die gaande is. En waarom? We zien het niet. We zien het niet. Wij leven nog zo vaak bij zicht en niet bij geloof. Terwijl de Bijbel ons precies het andersom leert. We leven bij geloof en niet bij zicht. We zien de geestelijke strijd niet in de zin van we zien niet wat er gaande is in de hemelse gewesten. Maar de duisternis is reëel. Is een feit. Daarom hoop ik dat u inderdaad de ernst ziet van de strijd waarin u en ik gewikkeld zijn. En dat er een diep verlangen bij u gecreëerd is dat u de wapenuitrusting ook op gaat pakken. En ik heb in deze predikingen ook bewust de nadruk gelegd in het geheel op waarin God voorziet. Niet zozeer in wat wij moeten doen. Oh, dat is heel makkelijk om daar te gaan hameren. Maar als je namelijk alleen maar vertelt over hetgeen wat wij moeten doen en niet begrijpt hoe God het voorziet, dan mis je namelijk de relatie die wij continu nodig hebben met de Heer Jezus Christus. We moeten gaan begrijpen wat Christus voor ons verworven heeft, zodat wij inderdaad ook de strijd kunnen voeren met de wapens die Hij aanreikt en continu in afhankelijkheid van Hem dat toe gaan passen. En daarin heb ik ook inderdaad ervoor gekozen om langer stil te staan en vooral ook grondig een fundament te leggen en de accent te leggen. Ik had ook andere accenten kunnen leggen, maar het accent te leggen bij hetgeen wat God voorziet. En niet zozeer bij wat wij moeten oppakken. En dat geeft ook de juiste balans weer volgens mij, dat je de nadruk legt en primair ziet wat God voorziet en wat Hij verworven heeft aan het kruis. Wie Christus voor ons is. Dat Hij alles voor ons is en alles verworven heeft voor dit leven en voor het volgend. Zodat wij ons leven daar nu op kunnen richten. Laten we wel wezen om die balans te houden. Om die juiste balans waarin God voorziet en waarin onze gehoorzaamheid gefundeerd is op waarin God voorziet, is een constante uitdaging. We neigen allemaal, en u hoorde dat vanochtend al, we neigen allemaal naar twee uitersten. We zijn allemaal op bepaalde punten en bepaalde facetten in ons leven ongedisciplineerde gelovigen. Het is makkelijk om jezelf op te poetsen, maar als wij in de spiegel van Gods woord kijken, dan weten wij vanuit het doorzoekend werk van Gods geest dat Hij in ons leven ook nog genoeg plaatsen aanwijst waar wij ongedisciplineerd zijn. Waar we mogelijk niet eens weten wat we moeten doen. Misschien wel weten wat we moeten doen, maar niet eens de wilskracht verzamelen om dat te gaan doen. Ongedisciplineerd, ik bedoel, waarschijnlijk ben ik de meest ongedisciplineerde hier. Ik zag een wenkbrauw fronsen van, dat lijkt mij niet, Erik. Ik hoop dat bij mij het verschil het grootst is tussen wat ik weet en wat ik uitleef. Wat ik aan studie heb mogen doen en wat ik in de praktijk omzet. Ik hoop dat dat bij mij het grootst is. Zodat ik bewogenheid en compassie kan hebben met u. Niet dat ik daarnaar streef, ik streef ernaar dat het zo klein mogelijk is. Maar gezien mijn studieuren denk ik dat ik een aantal van u voorbij streef. Wat betreft mijn kennis. Maar daarin zie ik des te meer hoe ongedisciplineerd ik nog ben. Hoe snel ik mij, en u waarschijnlijk ook, ons laten afleiden van wat we moeten doen. We wandelen straks weg en we zijn nog niet bij de parking. Of we zijn alweer vergeten de hoofdthema van de preek. Op maandagochtend vragen wij ons af, wat was het preekschema ook alweer die Erik gegeven heeft? En halverwege de week, dan zijn we eerder aan het bidden van Heer, wilt u Erik zegenen met de preek van komende week? In plaats van, en dat is voor mij net zo, Heer, mag de preek van afgelopen week nog eens door mijn hart heen gaan? Mag die nog eens een keer bewerken wat bewerkt moet worden? Er zijn zoveel plaatsen in ons leven waar wij geen duidelijke geestelijke prioriteiten stellen in ons leven, bij ons allemaal. En daarin zijn wij matig tot slecht bewapend in de geestelijke strijd. Vandaar dat we dit allemaal nodig hebben. En wat is het andere gevaar? Dat we punten hebben in ons leven waar we heel gedisciplineerd lijken te zijn. Waar we inderdaad geestelijke disciplines hebben, zoals bijbellezen, zoals bidden. En dat we elke morgen trouw onze bijbel pakken en geen dag overslaan. En als we met onze medegelovigen spreken en zeggen, nou wat heb jij vanochtend gelezen? Nou, ik heb vanochtend Spreuken 15 vers 9 gelezen. Ah, ik ben door het hele boek Openbaring gegaan. Wow. Hoe vroeg was Job? Het was nog donker. Wow. We zijn zo gauw geneigd om inderdaad ook als gedisciplineerde leerling van de Heer om daarna te streven. En dat is goed. Om de leerstellingen van Gods woord te doorgronden. Om de theologie gefundeerd in ons leven te brengen als het ware met kennis. We streven naar een grote mate van geestelijke disciplines. Zijn constant bezig met Gods woord. We hebben altijd een antwoord uit Gods woord. Maar wat is het grote gevaar hier? Er is ook een groot gevaar. Dat wij in de strijd van Satan. En de strijd met Satan. De geestelijke strijd. Onze hulp en redding verwachten van onze geestelijke disciplines. Ik heb mijn Bijbel gelezen, ik ben bewapend. Als wij ons vertrouwen stellen op onze geestelijke disciplines in de strijd, dan gebruiken wij goede geestelijke instrumenten en wandelen in ongeloof. Oh, die stap is zo klein, wat heb ik me daar vaak aan vergrepen? Dat je je zo goed voorbereidt en dat je zoveel leest en dat je zo'n standaard voor jezelf neerlegt. En dan denk je van, ik sta in de strijd. Ik ben bewapend, deden ze het allemaal zomaar als mij. Oh, dan zou de gemeente heel wat beter eruit zien. Zie maar, als we streven naar gehoorzaamheid, omdat we menen dat daar de geestelijke kracht ligt in de strijd tegen Satan, de wereld en onze eigen zonde. Dan hebben wij een goede geestelijke discipline omgevormd tot een ongeestelijk instrument. En die stap is heel klein. Dan gaan we voorbij aan Gods genade. Dan leven wij niet in de afhankelijkheid die we continu nodig hebben in wat God voorziet. En wat wij moeten uitvoeren, het gaat continu over de relatie die nodig is. Dus ik hoop dat u doorheen deze wapenuitrusting, door de studies die we tot nu toe gehad hebben, dat wij daarna streven om zwak te zijn. Zodat de genade van God ons kan bekrachtigen. Dat wij ook erkennen dat wij vaak struikelen. En dat we bekleed moeten worden met de gerechtigheid van Christus. Terug naar Hem moeten gaan. En dat we allemaal verre van volmaakt zijn. Maar dat daar dat fundament ligt dat Christus alles voor ons verworven heeft. En de toorn heeft geabsorbeerd in zijn lichaam. Zodat er eeuwige vrede is met God de Vader. Zie, we verwachten het niet van onze geestelijke disciplines en niet van het weten. God werkt doorheen onze geestelijke disciplines en werkt doorheen onze godsvruchtige wandel om op Hem te vertrouwen in de bewapening en de wapenuitrusting die Hij ons geeft. Zie je, dus elke keer dat we in vertrouwen, het op ons vertrouwen op de Heer moeten stellen. Hij werkt doorheen ons werken. Beter nog is het andersom. Hij werkt in ons en daardoor werken wij. Hoe werkt het? God beschermt ons doorheen ons geloof. En dan zijn we de tekst van vandaag. God beschermt ons doorheen ons geloof. Het is niet het geloof wat wij hebben verankerd in het woord en dat beschermt ons. Nee, het is het geloof wat wij ontvangen van de Heer, waar wij in groeien. En dat zou er al studies genoeg zijn voor de toekomst als je gaat kijken wat geloof in de Bijbel allemaal inhoudt. Maar in het Johannes-evangelie staat het geloof heel centraal. Dus Ik ga ervan uit dat we daar die ploeg dus lekker diep in de voor kunnen zetten. En de ploeg kunnen laten gaan over wat geloof in de breedste zin van het woord is. We maken het hier wat smaller. Dat God inderdaad in ons geloof heeft geplaatst. Dat wij op moeten pakken om op hem te vertrouwen. Zodat hij een schild voor ons is. Gaat u eens mee naar Efeze 6 vers 16. Neem bovenal het schild van geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Nou, laat ik eens beginnen met de historische achtergrond. Want Paulus die ziet hier natuurlijk, voor ons is een schild wat vreemd, dat is wat ver weg. Ik bedoel, we hebben wat riddergedachten en we hebben wat gedachten over wat dat misschien zou zijn als je vroeger riddertje gespeeld hebt. Als we de geschiedenis een beetje begrijpen, en we moeten ons natuurlijk verplaatsen op wat Paulus dan dacht. Paulus, we hebben dat eerder gezegd, die ziet een Romeinse soldaat waar hij aan geketend zit. Hij schrijft deze brief van Efeze uit zijn eerste gevangenschap in een Romeins gevangen, niet gevangenis. Hij zat in een huis, maar hij was geketend, of in ieder geval nauw verbonden met een Romeinse soldaat. En met dat hij gaat spreken over de wapenrusting, heeft hij als het ware, pakt hij elk deel wat hij ziet van een Romeinse soldaat, en die gaat hij gebruiken. Maar we moeten eerst de historische context gebruiken. We moeten eerst weten wat hij zag en wat hij bedoelde. En laten we wel wezen, de Romeinen waren zeer geavanceerd in het toerusten van hun legers. Ze hadden inderdaad goede schoenen. Ze hadden inderdaad een goede riem. Die mannen hadden inderdaad een borstschild waar we de vorige keer, of een borstharnas waar we de vorige keer over gesproken hadden. Maar ze hadden ook schilden. En ik zeg schilden, want ze hadden er twee. En de eerste die ze eigenlijk hadden was een klein, de Romeinse soldaat had een klein schild van een centimeter of 60 in doorsnee, die vaak met twee leren riemen om zijn arm verbonden was. En dat was vooral, werd die gebruikt in het gevecht van man tot man. Met een zwaardgevecht. En soms hebben we wel films gezien van, nee, mag ik ook weer geen reclame voor maken zeker? Dat is oké, dat is ook goed. Andere films. Of beelden of foto's waar u inderdaad een Romein gezien heeft, die inderdaad in een 1-op-1 gevecht het schild gebruikt om als het ware het zwaard van de tegenstander af te weren. Het was relatief licht en het was eenvoudig. Dat was één schild. Maar zij hadden ook een tweede schild, een groter schild. Een tureos. Een tureos. En die hadden we vast ook wel eens gezien, die waren hoger. Die waren zo'n 1,50 meter hoog en een 80 centimeter breed als het ware. En dat was vrij dik hout. Soms waren het zelfs planken op elkaar gelijmd, 2 of 3 lagen. Aan de bovenkant een stuk ijzer, aan de onderkant. In het midden zelfs soms een grote bol, ja, van ijzer of brons. En inderdaad, deze hadden ze inderdaad ook, konden ze ook om hun arm doen. Maar het was eigenlijk een schild die zo groot was dat de man er volledig achter kon schuilen. Die werd ook vaak in de linies aan de voorkant gebruikt, waar ze inderdaad konden achter schuilen. En vaak hadden ze daar inderdaad een letterlijke linie van gemaakt, tot een kilometer of langer. En daar zaten ze achter. De mensen waren in die tijd ook iets kleiner, dus die konden er ook nog makkelijker achter schuilen. Daaroverheen aan de voorkant was ook nog eens een stuk leer gespannen, die was doordrenkt met water of een bepaald soort olie. En dat was nat gemaakt om zo de pijlen van de vijand, als ze vuur stonden, om die inderdaad ook te doven. Ja, en wat ik al vertelde, ze konden een lange linie vormen, een phalanx, want er zit plaats een A te veel, phalanx. Dat is dus echt een term dat ze allemaal in linie stonden. En daarachter had je inderdaad de boogschutters, die stonden dan beschermd en die konden hun pijlen afvuren tot hun koker leeg was. En dan stonden ze beschermd. En we lazen in deze tekst ook over de brandende pijlen. Wel, dat was in die tijd was dat vrij gebruikelijk om inderdaad ook bepaalde natuurlijk om de pijl een doek te winden en die in de pek te doen. En vlak voor het wegschieten staken ze die aan, zodat als het ware, vaak ging dat niet heel hard, maar het waren inderdaad wat slappere bogen, dat de pijl inderdaad er maar kwam was voldoende. Want als hij dan ergens op insloeg, dan spatte als het ware dat brandende pek, spatte overal heen. En dat veroorzaakte enorm veel schade en ook vooral natuurlijk brandwonden. Want dat was natuurlijk het punt waar het om ging. Brandende projectielen werden afgevuurd om schade te veroorzaken. Maar dit schild, die Tureos, was daar precies voor gemaakt om dat als het ware af te wenden. Om daarachter te kunnen schuilen en af te kunnen ketsen. En het bood bescherming aan iedereen die erachter kon schuilen. Het was met name dus gebruikelijk voor de voorste linies, voor de mensen die daar zaten. Maar je begrijpt ook wel dat ze nooit alleen stonden. Ik bedoel, een eenzame soldaat is nog een projectiel. Maar ze stonden altijd naast elkaar. Zie, het staat niet in de tekst. Maar er is ook, wat dat gaat, wel een collectieve gedachte van, goed, we hebben hier een Romeinse soldaat, die heeft een groot schild. Maar een groot schild stond nooit op zichzelf. Er was ook een collectieve gedachte. Zonder iemand naast je was je nog altijd kwetsbaar. Je begrijpt ook wel dat de vijand natuurlijk altijd zo probeerde te draaien om van de zijkant te komen, want daar was het kwetsbaar. En als je van de zijkant kwam, dan stond je allemaal in zo'n linie. Dan was je nog aan twee kanten onbeschermd. Of aan de achterkant ook nog, het is maar hoe je het ziet. En het is dit laatste grote schild, die Tureos, die Paulus voor ogen heeft. Dus als Paulus hier spreekt over het schild van het geloof, dan is dat grote schild waar de brandende pijlen op af kunnen wenden, waar ze er defensief achter kunnen staan. Want ik heb je ook gezegd dat de wapenuitrusting die hier gegeven wordt veel meer defensief is dan aanvallend. Het is houd daarom stand, lazen we ook in vers 14. Dat is eigenlijk wat Paulus ons mee wil nemen. Dat is wat hij in gedachten heeft. Een Romeinse soldaat met dat grote schild. Maar wat is nu de geestelijke betekenis daarvan? Vandaar dat we eerst terug moesten naar hoe het in die tijd was en wat de historische achtergrond is. En we vinden dat in het eerste stuk van het vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op. Ik heb u ook gezegd, al het voorgaande zat permanent vast aan de persoon. Zijn riem, zijn schoenen en zijn borstharnas. En hier krijgen we feitelijk een kleine verandering. Hier moet het schild opgepakt worden. Neem bovenal het schild van het geloof op. Neem op, ja, dat is in het Grieks één woord. En hier gaat het dus dat de gelovigen, wij, u en ik, inderdaad dit opnemen. Maar er staat zelfs neem bovenal het schild van het geloof op. En waar het op neerkomt is, de wijze waarop het hier al beschreven of neem bovenal het schild op. Laat alleen al zien dat wij als gelovigen ontzettend kwetsbaar zijn. De nadruk ligt hier op kwetsbaarheid. Neem je het schild niet op. Dan sta je recht in de lijn van het projectiel. Heb je geen schild voor je, vuur een pijl af en je bent gekwetst. Zonder schild ben je totaal kansloos. Voor de pijlen, en dan hier ook nog eens een keer, de vurige pijlen van Satan, totaal kansloos. Dus hier ligt de nadruk op onze reddeloosheid, onze zwakheid, onze hulpeloosheid. En we moeten en we kunnen het niet van onszelf verwachten. Maar we krijgen hier wel de opdracht om het geloof, of het schild van het geloof, ter hand te nemen. Maar laten we het eens illustreren vanuit het Oude Testament. Genesis hoofdstuk 15 vers 1. In het Oude Testament vinden wij een grafische omschrijving van wat het ongeveer ook inhoudt, het schild van geloof. En hoe mooi dat daar omschreven wordt. Genesis 15. Dan lezen we over Abraham. Abraham die inderdaad in hoofdstuk 12 de opdracht krijgt van God in Genesis 12 om het land uit te gaan. Het land waar hij woonde in Ur. Hij gaat en neemt Lot mee en neemt nog wat familie mee. En natuurlijk zijn hele hebben en houden en heel veel slaven. Het was een rijk man en hij gaat op weg. En op een gegeven moment dan is het land te weinig. Voor hem en Lot. En hij zegt Lot, kies maar. Waar wil je wonen? Wel, ik kies Sodom en Gomorra, want dat is een mooie vruchtbare streek. Ga je gaan? Dan ga ik wel naar de minder vruchtbare oorden. Maar dan op een gegeven moment komt er strijd, oorlog. En ik vertel even een beetje de context. Dan komt er oorlog waar Lot, of waar inderdaad Sodom en Gomorra met een hele hebben en houden weggeroofd wordt. En dus ook Lot wordt weggevoerd. En Abraham bedenkt zich niet, die gaat er achteraan met zijn knechten. Niet met zijn leger, maar met zijn knechten. En hij gaat de strijd aan met een aantal koningen uit de buurt. En hij wint het gevecht. Maar dan komt hij terug. Alles is weer geregeld, Lot is weer op zijn plaats. Maar dan komt hij terug. In hoofdstuk 15 spreekt God hem aan. En dit is de context. Hij heeft net een oorlog gevoerd. Hij heeft net strijd geleverd. Nou, laten we één ding voorop stellen. Abraham was een zeer bekwaam man, maar het was geen getrainde generaal. En hier staat hij, Genesis 15 vers 1. En na deze dingen, net nadat die strijd die beschreven is in Genesis 14, kwam het woord van de Heere tot Abraham. In een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Mooi, hè? Ik ben voor u een schild. Wees niet bevreesd. De Heer spreekt hem aan over het eerste wat hij nodig heeft. Abraham voor het eerst in zijn leven staat in een letterlijk gevecht heeft hij net geleverd. Zijn wapens, wel, het was geen getrainde man, het was geen getraind leger. En hij wilde toch, Heer, dit is Lot, dit is mijn neef, dit kan niet, hier moet ik voor strijden. En hij is erin gegaan, maar hij komt terug. Ik denk nog wat onzeker op zijn benen en nog wat natrillend en zinderend wat hij meegemaakt heeft. En wat zegt de Heer? Abraham, wees niet bevreesd. Na een volkomen onverwachte strijd, wees niet bevreesd. Maar krijg die bemoediging, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Zie, en dit is waar we zo mooi dat zien, dat God voor Abraham een schild is. God biedt bescherming. De Heer zal zijn schild rondom Abraham zetten. God is de beschermer van zijn kinderen, of van zijn kind in dit geval. En wat een pakkende manier om zo dat te lezen en te zien dat de Heer inderdaad zegt, ik ben jouw schild. Als jij in de vuurlinie staat, dan ben ik jouw schild. Hetzelfde zegt de Heer tegen Israël. Deuteronomie 33, 29. En ik lees het u gewoon even voor. U mag erheen gaan hoor. Welzalig bent u, Israël. Want wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Wat helder. Hij is een schild en een hulp voor u. Psalm 3. Oh, daar mag u wel even heen gaan. Want dat is een pakkende. Een pakkende voor, waar we zien dat David inderdaad door Absalom, want dat is de context, van de troon gestoten is, zou je kunnen zeggen. Waar Absalom een staatsgreep gepleegd heeft, een succes daarin geslaagd is, de meest wijze raadgever naast hem gekregen heeft, die overgelopen is van David naar Absalom. En dit is de psalm die David schrijft, psalm 3, de eerste 4 versen. Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Oftewel, hij heeft geen verlossing, hij heeft geen hulper, hij heeft geen beschermer. Maar u echter, Heere, u bent een schild voor mij. En hier proef je twee dingen. Hier proef je het geloof van David. Heer, u bent een schild voor mij. En dat bevestigt ook exact wat het is. God is ook een schild. Want dit is het schild van geloof die David hier als het ware voor hem neerzet. Hij zegt, Heer, u bent mijn schild. Zoals God beloofd heeft voor zijn volk een schild te zijn, belooft hij ook voor zijn kinderen een schild te zijn. Terug naar Efeze hoofdstuk 6. Dit is de context waar je inderdaad zo de achtergrond vanuit het Oude Testament meekrijgt, dat God een schild is in de strijd. En in het Oude Testament was dat vaak een letterlijke strijd, fysiek. Je zag je vijand, je kende je vijand. Je kon zijn tactiek bestuderen en je kon hem zien. Maar in het Nieuwe Testament, waar Paulus heen gaat, is het een geestelijke strijd. Maar het schild is nog exact hetzelfde. Er is het schild van geloof. En Abraham, omdat het een gelovige was, aan het volk, omdat het volk verlost was, en zij daarmee eigenlijk een verloste gemeenschap was, die door de God beschermd werd, krijgen wij hier de opdracht, neem bovenal het schild van geloof op. En hier ligt de nadruk inderdaad op ons geloof. ons geloof. En als het gaat over geloof, dan is er vandaag in de dag altijd verwarring. En soms leeft dat bij ons ook nog wel eens. Wat is nu geloof? Maar geloof is geen kracht om iets in werking te zetten. Geloof is geen reddingsboei als we hulp nodig hebben. Onlangs stond ik nog met een te praten op het werk. En zei, als geloof je hulp biedt, dan is dat fijn. Geloof biedt geen hulp. Het hangt af van het object waarin je gelooft. De persoon waarin je gelooft. Maar het geloof zelf niet. Ons geloof verlost ons niet. Dat hoop ik toch, dat u dat begrijpt. Het is het geloof in de Heer Jezus Christus waardoor God ons verlost. Maar geloof in zichzelf verlost niet. Geloof is niet een kracht, is niet een macht. Geloof is niet een houvast in bange momenten. Wat is geloof? Geloof is vertrouwen op God. We hebben het vanochtend gewoon mogen zingen. Geloof is vertrouwen op God. Geloof is vertrouwen, is ons vertrouwen stellen op Gods woord. Weet je wat nog? Pak nog even die Oude Testament als illustratie waar we vorige week ook geweest zijn. Of was het 2 weken geleden? Toen ging het over de rechtvaardiging. De gerechtigheid. God had Abraham en Sarah een zoon beloofd. Die kwam niet. Abraham twijfelde. Heer, is niet Eliezer? Zal dat niet de erfgenaam worden? Dat de Heer zei van, kom eens. We gaan naar buiten. Ga maar tellen. Kun je ze zien, de sterren? Ontelbaar. Zo rijk zal jouw nageslacht zijn. Wat staat er dan zo mooi in hoofdstuk 15, vers 6? En hij geloofde de Heere. Hij geloofde de Heere op zijn woord. God zegt het, zo is het. Een eenvoudig kinderlijk geloof die gewoon als het ware zijn vertrouwen stelt op Gods woord, op God zelf. Dat is het. Wat God zegt, zo is het. Wat God zegt, zo zal het zijn. Wat God zegt, is waar. Spreuken 30. Zomaar even een spreuk die ik hier tussendoor citeer, staat niet op uw lijst. Hij is een schild voor hen. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is wat Abraham deed. Hij nam de toevlucht tot God. Hij twijfelde in zijn hart. Hij nam de toevlucht tot God. En God zegt, zo is het, zo zal het zijn. En Abraham zegt, dat is het. En wat staat er zo mooi? Hij is een schild voor een ieder die zijn toevlucht neemt bij hem, bij God zelf, in ons geval Christus. Zie, dat is geloof. Maar hoe zouden we anders... Laat ik u meenemen naar Hebreeën 11. Ik bedoel, dat is het hoofdstuk als het gaat over het Nieuwtestamentisch geloof. Hoofdstuk 11 van Hebreeën, zomaar twee versen die ik er even wat uit wil lichten over, om ons een beetje inzicht te geven over wat het schild van geloof nu is. Wat nu geloof is en hoe dat zijn uitwerking krijgt in ons leven. Simon, wat vinden we dan in Hebreeën 11? Vinden we zo mooi die omschrijving van wat God zegt, zo is het. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de zaken die men niet ziet. Eigenlijk is het een beetje een paralleltekst. Ze zeggen bijna hetzelfde met andere woorden. Maar geloof in God, want dat is wat hier bedoeld wordt. Geloof in God is een vaste grond, is een fundament. Is het meest zekere fundament. En het woord wat hier ook gebruikt wordt, inderdaad over vaste grond, geeft ook aan dat het het meest zekere fundament is waar je maar op kan bouwen als het ware. God is dat fundament, God zelf is dat fundament. Hij is de vaste grond. En dat is de basis waarop alle toekomstige beloften bevestigd zijn. En gevestigd zijn, kan ik beter zeggen. Het geloof staat op de belofte van God. Op het fundament van God. Op zijn wezen en wat hij beloofd heeft, wat hij zegt, daar staat het op. Dat is geloof. Geloof is met twee voeten op de belofte van God staan. En blijven staan. En blijven staan. Wat de omstandigheden zijn. Daar hebben we moeite mee. Hè? Dat hebben we vanochtend ook gehoord. Ja, in voor- en tegenspoed. Ja. Bij verdriet en vreugde. Dus, ik weet het. Ik lever een boodschap die ons aanspoort en die ons stimuleert. Maar ik doe het ook met bewogenheid. Want niemand van ons is waar hij zou moeten zijn. Maar ik leg de standaard vandaag zo neer dat we inderdaad ook voelen. We hebben de Heer nodig. We kunnen niet zonder Hem. We hebben Hem nodig. Maar het geloof is staan op de belofte van God zelf. Zie wat? Het geloof is nu de vaste dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Zie, dit is zo mooi in 2 Korinthe, waar Paulus ook spreekt over we leven uit geloof, we leven niet bij wat we zien. Als ik het niet gezien heb, dan geloof ik het niet. Dat is de wetenschap van vandaag. Dat is het geloof wat we vandaag hebben. Het moet eerst bewezen worden. Dat is ongeloof. Als God het zegt, dan is het zo. Punt. En dat is waar wij ons op eigenlijk op moeten inzetten. Overhevelen. Vertrouwen met heel ons hebben en houden op God stellen. Op zijn belofte en wat hij in Christus verworven heeft voor ons. En die Heer Jezus ons eigen maken. En inderdaad zeggen, ik ben een kind van hem. Ik sta daar. Ik hoor bij hem. Ik geloof en ik vertrouw dat alles wat hij beloofd heeft zo is. Wat staat er nou nog zo mooi? Dat is het bewijs van de dingen die we niet zien. Zie, van alles, maar het werk, alles wat we niet zien, de wereld die we niet zien is veel groter dan de wereld die we zien. Is er ooit iemand in de hemel geweest van ons? Ja, in de Bijbel lezen we erover. Paulus is zo. Ja, maar de Heer gaf hem ook nog een doorn in het vlees, zodat hij zijn zwakheid voelde. Dingen die te wonderbaarlijk waren, om onder woorden te brengen. Niemand van ons is in de hemel geweest. Niemand van ons kan dat bewijs leveren. Hebben we niet nodig. Geloof stelt zijn vertrouwen daarop. Niemand is in de hel geweest en weet dat het reëel is. Maar het is er. Niemand heeft Christus in levende lijven gezien en in persoon. Maar hij is reëel. Deze zijn net zo zeker, deze dingen die ik sprak en voor ons op dit moment onzichtbaar zijn. Maar ze zijn net zo reëel als alles wat we zien. De hemel is net zo reëel als een hommel. De hel is net zo reëel als hemoglobine in ons bloed. Gods oordeel is net zo reëel wat gaat komen, de toekomst te horen, waar we nog niks van zien als de oorlog in Syrië. En wat is daar hier het geloof, is het innerlijke overtuiging dat aanneemt dat God is. En dat wat hij zegt ook zo is. Bent u nog in Hebreeën 11? Ga eens naar vers 6b. Wie tot God komt moet geloven dat hij is. Dit is het eigenlijke herhaling van ik ben die ik ben. Maak maar bekend, ik ben die ik ben. Ik ben. Moet geloven dat God is. Zie, weet u, geloof is meer dan weten. Dat zien we hier ook in de tekst. En dat is wat hier ook bedoeld wordt. Geloof is meer dan belijden. Zie, we hebben vaak dingen van, ja, dat belijd ik ook. Maar geloof is meer dan belijden. Geloof is meer dan erkennen. Geloof is meer dan beleven. Geloof is meer dan beseffen. Geloof is meer dan kennis. Er is heel ons wezen overhevelen en daarop gaan staan. Als we zeggen, we hebben ons vertrouwen op Christus gesteld, dan staan we niet naar Christus te kijken. Toen de mensen bij in de tijd van Noach naar de boot van Noach stonden te kijken, dan is het niet het erkennen en belijden en beseffen dat die boot ons kon redden en dat het hun kon redden, maar was om erin te gaan. Alle vertrouwen overhevelen. Oh, dit is zo'n belangrijk facet. Als u hier vandaag bent en u heeft alleen nog maar het idee van geloof is toegang treden tot de kerk of het volgen van. Nee, geloof is inderdaad alles uit handen geven en aan hem toevertrouwen. En alles wat hij zegt ons eigen maken en daarop staan. Met een innerlijke overtuiging. Soms lezen we dat in het Oude Testament en dat was niet waar ik heen kon gaan vandaag vanwege de tijd. Maar soms lees je daar dat iemand zijn hart ergens op zet. En hij zette zijn hart ergens op. Dat is zo'n mooie omschrijving van een wilsbeslissing van geloof. Van het uitvoeren van iets. Heeft u die wilsbeslissing genomen, de Heer Jezus te volgen? Heeft u het vertrouwen overgeheveld? Hoort u alleen nog van Christus? Staat u naar hem te kijken als zijnde van ik zie het kruis voor mij opgericht. Hij stierf voor mij. Hij is opgestaan, dat hebben we gevierd. En we zitten nu te wachten dat we vieren dat hij naar de hemel vaart. Bent u een afstandelijke toeschouwer of heeft uw hart erop gezet en gezegd, ja Heer, ik geloof dat. Het kleinste geloof in het juiste object is meer waard dan een groot geloof in een fout object. God is een beloner van hem, van hen die komt in geloof. Die gelooft, hij is. Hij is mijn verlosser. Hij leeft. Hij is mijn Heer. Zie dat we onze hoop op hem stellen, dat is geloof. Alles verwachten van hem. Volledig in afhankelijkheid leven van hem. Zie, we plaatsen ons vertrouwen over. We weten allemaal op momenten dat daaraan getornd wordt. Maar als wij inderdaad komen, zoals hier in Hebreeën 11 vers 6b staat, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Dat hij beloont wie hem zoeken. Dat degene die met een gelovig hart hem zoekt. Is hij een schild? Is hij een schild? Wij zeggen, als we de Heer Jezus kennen, dan zeggen we, Heer, het is ons verlangen dat wij ons vertrouwen op u stellen, maar we zijn zo zwak. De aanval is zo groot. Gebeurtenissen en we beginnen al te twijfelen. Oh, wat gebeurt hier allemaal? En de Heer kijkt naar ons en zegt, geloof je ook dat ik op dit moment soeverein ben? Dat ik de gezegende ben? Dat dit niet buiten mij omgaat? Dat dit in mijn raadsbesluit is opgenomen? Dat ik dit of heb toegestaan of zelf heb vastgelegd in mijn wil dat zou gaan gebeuren? Dan wordt het uitdagend. En dat heet de toetsing van ons geloof. Dat staat hier niet in, maar wat zegt Job? Als ik getoetst word, als mijn geloof getoetst wordt, dan komt het voort als gelouterd. Gelouterd. Hoe wordt het gelouterd? Door Satan. Satan is niets anders dan een instrument in Gods hand om ons geloof te louteren. En waarom? Omdat het schild ons namelijk beschermt. Het schild van geloof. En hier hebben wij een aandeel in. Het schild van geloof. Terug naar Efeze 6 vers 16b. Maar we inderdaad ook lezen dat neem bovenal het geloof of het schild van geloof op. Dat is aan ons om inderdaad ons vertrouwen te stellen op Christus. Om dat als geloofsschild op te pakken. En dat is ook wat het geloofsschild is. Wat de Heer aan ons geeft om ons te beschermen tegen de pijlen van de boze. Het is een schild dat beschermt. Satans en pijlen worden hier zelfs omschreven als vurige pijlen. Daarom gaf ik in mijn introductie of het historisch achtergrond ook aan dat was gebruikelijk. Paulus hoefde dat aan zijn lezers niet uit te leggen. Voor hun was het de strijd van de Romeinen, hadden ze een aantal levende lijven misschien wel meegemaakt. En de schermutselingen die er waren, hoe dat ging, de oorlog die er gevoerd was, dat was voor hun reëel. Speren met een stuk doek eromheen, en gedrenkt en projectielen. levensgevaarlijk voor de scherpe punt, maar nog eens gevaarlijk door de vuurzee die het kon veroorzaken, zeker in hele droge periodes. Het zijn de vurige pijlen van de boze. En ik wil even stilstaan bij de boze. Het zijn de vurige pijlen van Satan die hier omschreven wordt als de boze. En de boze wil zeggen, die is extreem slecht. We hebben dat eerder in het voorgaande behandeld. Er is niks goeds in Satan. Er is letterlijk niks goeds in Satan. Er is het compleet tegenovergestelde van de Heer Jezus Christus. Er is niks slechts in Christus. Die is volmaakt goed, volledig goed. Hij is altijd goed, eeuwig goed. Hij is onveranderlijk goed. Satan is het tegenovergestelde. Hij is onveranderlijk slecht. Hij wordt hier omschreven als de boze, compleet vuil, volledig corrupt, gemeen, verachtelijk, laag, duister. De boze. Hij is niet alleen slecht voor de ongelovigen, want daar is hij slecht voor, want hij kan niet goed zijn. Degene die in zijn schoot liggen, die behandelt die slecht. Maar hij is ook slecht naar de gelovigen. Hij is eruit om de christenen te lasteren. Dat zien we hiermee. Hij, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen. Dit is wat Satan bezig is. Is inderdaad de vurige pijlen op ons af te vuren. En dan vragen we ons af, van wat zijn nu die pijlen die hij afvoert? Wel, in de zin is hij, zodat wij inderdaad, hij is erop uit om ons te lasteren. Om schade toe te brengen aan ons. Maar meer nog, om ons feitelijk te verleiden tot zonde. Om een wicht te drijven tussen ons en Christus. Om verdeeldheid te zaaien. Satan bombardeert de gelovigen met allerlei verleidingen om ons tot zonde te verleiden. En ik zou zelf nog wel eens wat meer willen studeren over Satans invloed. En daarom, dat is iets voor later waarschijnlijk, Satans invloed in ons leven. Soms hoor je mensen wel eens over, ja, Satan brengt gedachten naar mij binnen. Wel, er zijn een hoop dingen die ik begrijp van Satan, maar hij is niet alomtegenwoordig. Hij is niet almachtig, hij is beperkt, hij kan een hoop, maar hij kan niet in ons werken, zolang... Nee, daar hou ik het even bij. Er komen wat kwalificaties bij, maar die zijn meer voor de ongelovigen. Wij zijn in Christus. Hij brengt geen gedachten bij ons binnen. Hij zaait zijn ongerechtigheid, zijn filosofieën en zijn leugens. Dus de verleidingen die hij brengt zijn meer indirect. Hij zaait en wij happen. En we hebben allemaal onze zwakke plekken. We hebben allemaal een punt waar we inderdaad, als we het schild hebben, nog onbeschermd zijn, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, hoe makkelijk is het niet dat er bij ons begeert te worden opgewekt? Lusten worden opgewekt. De een loopt langs een kledingwinkel en die heeft zoiets. De ander ziet een mooie auto voorbij komen. Wow. De ander rijdt voor een mooi huis en die heeft zoiets van. Tjoe, dit is het. Allemaal hebben we onze zwakken. Satan is erop uit om inderdaad onze lusten en begeerten op te wekken. Om ontevredenheid te installeren. Bitterheid te laten groeien. Angst en bezorgdheid om dat te voeden. Hoogmoed aan te wakkeren. Ons te ontmoedigen. Ons te ontmoedigen. We hebben daar de volgende preken. Ja, alleen al over het schuldbesef wat wij hebben. Hij klaagt ons aan. Maar ontmoedigd. Daarom ook dat grote fundament van, we hebben vrede met God. Eens en voor altijd. Dat moet bemoediging zijn in ons hart. Onze strijd tegen de zonde is soms deprimerend. Satan stimuleert naar ontmoediging en depressie. En hij vuurt net zo lang met al zijn arsenaal. Hij vindt onze zwakke plek. Maar wat doet het? Elke verleiding, en denk eens met me mee. Elke verleiding heeft direct of indirect tot doel om de gelovigen te laten twijfelen aan de goedheid van God. Om de gelovigen te laten twijfelen aan God. Dat is indirect zijn hoofddoel. Direct of indirect. Het is altijd twijfelen aan God en aan Gods woord, aan Gods belofte. Ik bedoel, dat was toch de eerste vraag die gesteld werd in de Bijbel. Heeft God gezegd? Dat is de echo, maar dan in allerlei vormen, kleuren en maten en typen. Nog steeds. wantrouwen te zaaien. Een tweestrijd in ons hart te brengen tussen de waarheid van God en de leugen van Satan. Ongeloof aan te wakkeren. Daar is hij mee bezig. Aarzeling en terughoudendheid te brengen. Ja, Heer, is dit wat u vraagt? Want ja, het is een wicht te drijven, wat ik net al zei, tussen God en zijn kind. Een verwijdering te veroorzaken tussen verlosser en verloste. Terwijl de Bijbel vol staat met hoe nou wij verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. Wij zijn in Christus, in hem, verbonden. Eens en voor altijd. Het is niet meer ik die leef, zegt Paulus, maar het Christus die leeft in mij. Zo nauw verbonden. En Satan brengt de wieg daartussen. Maakt dat wij God gaan wantrouwen. Satan is er nergens anders op uit dan dat wij God een leugenaar maken. Een leugenaar. Satan is in dat opzicht compleet onbetrouwbaar. En in alle verleidingen en alle zijn tactieken is het... Is dat wel zo? Heeft God wel gezegd? 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 10 geeft dat zo helder weer. Dit is exact waar Satan mee bezig is om God een leugenaar te maken. En 1 Johannes staat er vol mee. God als leugenaar. Wat staat er in 1 Johannes 5 vers 10? Wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Wie God niet gelooft, staat niet zozeer, is ongelovig. Nee, die heeft God tot leugenaar gemaakt. Die heeft God tot leugenaar verklaard. Omdat hij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Als God zegt dat Jezus de enige verlosser is, de enige weg, de waarheid en het leven tot hemzelf, dan is dat zo. En wie dat niet gelooft, wie dat getuigenis niet gelooft, is niet ongelovig alleen. Maar die heeft God een leugenaar gemaakt. En dat is exact wat Satan naar buiten is. Zie, elke keer als wij zonde verkleinen, verdoezelen of zelfs uitwerken, dan laten we eigenlijk in essentie zien, niet dat wij een kind van Satan zijn, dat is niet wat ik zeg. Begrijp me goed. Maar laten we eigenlijk zien dat wij meer vertrouwen hebben in de leugen van Satan dan in de waarheid van Gods woord. We hebben allemaal voor die momenten gestaan, dat wij een beslissing moesten nemen, dat wij onze voeten neer moesten zetten op een bepaald facet in de praktijk van ons leven, waar we voelden hoe groot de kostprijs was. We gingen doorrekenen. En zeiden van, Heer, als ik hier een standpunt inneem op dit punt, dan kost me dit letterlijk mijn familie. Dan kost dit een deel van mijn erfenis. Dan kost dit dat ik niet meer welkom ben bij die en die. Dan kost het dit aan geld. Ik heb ze gehad. En wat is dan de rekensom? Dan gaan we al snel rekenen, is dat het waard? Dat is de domste rekensom die je kan maken. Geloof is alles waard. Geloof je wat ik zeg, zegt de Heer. Geloof je waar ik sta of niet? Zet je je voeten neer in de waarheid? In geloof, dat scheelt. Neem je dat op? Als je dat niet oppakt, op dat punt, dan ben je kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent, en reken maar, als er één pijl binnenkomt, en het is een vurige pijl van Satan, dat zijn schade groot zal zijn. Hoeveel mannen zijn er niet gevallen voor seksuele lusten? 5 minuten plezier. En hun leven geruïneerd. Hun leven, hun huwelijk, hun gezin, hun voorbeeld, hun bediening geruïneerd. De schade gigantisch. Zie, als wij rechtvaardig wandelen, als wij onze voeten in geloof neerzetten, dan is God een schild voor ons. Kent u die vreugde? Dat als u ergens voor gestaan heeft in geloof en dat schild hebt opgenomen, zegt dit is wat Gods woord zegt, dan sta ik voor. Hoeveel innerlijke rust en vrede en genade er door ons leven stroomt, dat je denkt, dat kan niemand vergoeden met niks niet. En dat je je hoofd neer kan leggen, even herinnert aan de preek van vorige week, dat je je neer kan leggen met een rein geweten. Oh, wat is dat een zegen. Beter een rein geweten en een lege portemonnee dan een volle portemonnee met onrust in ons geweten. Maar dat is gewoon een principe neer te leggen. Mensen, het schild van geloof is niets anders dan dat wij in geloof onze voeten neerzetten op dat wat waar is vanuit Gods woord. En ik zou eigenlijk best eens een keer, ik was erover aan het nadenken van, hoeveel dingen zijn er niet waarin mensen dan naar ons toe komen en zeggen, ja maar de kerk is zoveel verdeeldheid. Wat is nu waar vanuit de Bijbel? Wie verkondigt nu wat waar is? Waarom is er zoveel verdeeldheid? Dat is voor een andere preek. Eigenlijk zou het wel eens goed willen zijn. Wil ik u wel eens meenemen om te zeggen van, waarom zijn er nu die verschillen? En waar moeten wij onze voeten op zetten? Dan laat ik zo zeggen, als je kijkt naar de kerk wereldwijd die Jezus Christus lief heeft, dan zijn we het eens over alle dingen die essentieel zijn en die onzichtbaar zijn. Dan zijn we het allemaal over eens. We zijn het allemaal eens dat Christus terug gaat komen. Wanneer? En hoe? En wat er dan nog aan vooraf zal gaan? Daar verschillen we over. Maar dat hij terugkomt is een feit van alle kinderen van de Heer die we allemaal beamen. Oh, dan worden de verschillen al minimaler. Zie, dit is waar wij op moeten staan. Is inderdaad dat wij niet gaan luisteren naar de twijfel die Satan in onze omgeving brengt. En ons aan het twijfelen doet brengen door zelfs, je zou kunnen zeggen, mensen met hoge theologische opleidingen en die boeken produceren die kant nog wal slaan of trekken als het gaat over het punt van geloof je nu werkelijk wat er in Gods woord staat. Die trekken alles eerst in twijfel. Weet je wat de grootste zegen is om met een gelovig hart te komen naar de Bijbel? Heer, ik neem het schild op. Wilt u een schild voor mij zijn? Mag ik in geloof wandelen? Ik kom als een eenvoudig kind, maar ik vertrouw u volledig op uw woord. Wat u zegt is waar en ik ben bereid de kostprijs te betalen. Mag ik het opnemen? Bent u nog in 1 Johannes of niet? Bent u nog in 1 Johannes? Dit is de overwinning. 1 Johannes 5 vers 4. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. En wat ik al zei, het is niet het geloof wat ons die overwinning geeft, maar het is geloof in het juiste object. Het is geloof dat we staan op de beloftes van God en alles wat Christus verworven heeft voor ons. En alles wat er gaat komen en alles wat hij zegt over alles in ons leven. En daar staan we. En daar hebben wij de overwinning. Daarmee kunnen wij alle vurige pijlen van Satan afschermen. Mensen, gebruik dat schild. Bouw het. Laat de Heer het bouwen. Neem het op. Zet je voeten neer op wat waar is. En blijf daar staan. Maar ik zou bijna zeggen, we hebben ook elkaar nodig. Het is het collectief. Het is niet een individuele strijd. Een strijd is nooit alleen. Maak een toewijding aan de gemeente. Spreek daar met elkaar over. Wees een schild voor een ander. Gebruik uw schild van geloof met anderen. Laat zien hoe u hem gebruikt. Laat zien waar u staat. Laat zien hoe we van de oudere generatie naar de jongeren, hoe je dat schild inderdaad ook gebruikt in de aanvallen van Satan. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Heeft u dat ene woord ook gehoord? Alle vurige pijlen. Niet één uitgezonderd. Het schild is genoegzaam en plaatst. Vader, dank u dat wij de genade ontvangen hebben om ons geloof op u te vertrouwen of op u te stellen. Heer, u weet in onze gemeente zijn ook altijd mensen aanwezig en ook kinderen, Heer, die u nog niet hebben toevertrouwd. Die in hun hart nog niet die wilsbeslissing hebben gemaakt om hun vertrouwen te stellen op u. Heer, bewerk dat. Mogen ze bij hun ouders zien wat het inhoudt om geloofsvoeten neer te zetten. Dat ze hun kinderen heel eenvoudig mogen leren om ook die stappen en die voetjes van het kleine geloof neer te kunnen zetten. Heer, soms kunnen we niet eens zien waar het punt van wedergeboorte komt. Heer, maar mogen de ouders daarin hun kinderen leiden. Heer, als er hier mensen in ons midden zijn die nog niet het vertrouwen hebben overgeheveld naar u. Die nog niet hun vertrouwen hebben gesteld op u, Vader, uw woord. En wat u daarin laat zien van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus. Mogen ze dan door u dat geloof mogen ontvangen? Mogen wij hun in alle geduld meenemen? Mogen wij hun liefdevol laten zien wat het is om te leven uit geloof? En mogen ze ook aan ons zien, Heer, dat wij beschermd worden van die vurige pijlen van Satan. Dat ze de zegen in ons leven zien, Heer. Dat u de beloningen geeft en de beloner bent van hen die tot u komen. En geloven dat u bent. Bewerk dat in ons, Heer. Maak ons zo als gemeente krachtiger, sterker. En bescherm ons, Heer. En mogen wij dat geloof uitleven in Jezus' naam. En uit genade, Heer, vraag ik dat u dat in onze harten wil bewerken. Amen.